Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vanaf vandaag kan u luisteren naar een catechese-reeks in 3 delen over het feest van Kerstmis. Deze catecheses worden nu gebracht door eerwaarde heer Arthur Janssens. We laten hem graag aan het woord.
Beste luisteraars van Radio Maria, bij de komst van de Messias breekt de duisternis open, worden mensen van vreugde verteerd, overstelpt blijdschap aller harten. Woestijn en steppen zullen zich verheugen, jubelen en bloeien de dorre vlakt. Pronken zullen zij met lelies van blijdschap. Zij zullen jubelen en juichen. Jesaja weet van geen ophouden. In Psalm 118 voegt diezelfde gewijde schrijver daar nog aan toe. Hoe heerlijk smaken wij uw belofte. Als honig zijn ze in mijn mond. En in Psalm 98 klinkt het. Zing daarom voor de Heer bij de citer. Laat schallen trompet en bazuin. Dans voor de Heer, uw koning. Wat, vrienden, moet die komende toch voor iemand geweest zijn, dat men hem zo onstuimig verwacht? Ik zei het al. In zijn tekst onderstreepte Jesaja tot 3 maal toe het beeld van hem, die zij met al de vezels van hun hart verwachten. Daarvoor gebruikt hij dus telkens, want, het voegwoord want. 1. Want. De Messias breekt stuk wat slecht is. 2. Want hij verteert met zwavel en vuur wat verkeerd loopt. 3. Want een kind wordt ons geboren. De heerschappij draagt hij op zijn schouders. Wat een sterk en naast niet te vatten toekomstvisioen. Sint Paulus zal veel later een brief schrijven naar de Hebreeën, de Joden dus, waarin hij die woorden van Jesaja bekrachtigt en bevestigt. Hij, de Verlosser, is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij is het evenbeeld van Gods eigen wezen. En ik zeg het met nadruk, als iemand het kon weten, is het Sint Paulus zelf. Had hij niet het onvoorstelbaar voorrecht bij de de gewezen christenvervolging. Om de vrezen hier, de lang verwachte Messias, te mogen ontmoeten voor de poort van Damascus. Maar een dertigtal jaren voor hem, en dat mogen we ook niet vergeten, hadden reeds de engelen in Oost eigen persoon de komst van de Messias mogen aankondigen. Ze vertelde die onverhoopte boodschap aan enkele eenvoudige mensen, simpele herders. En deze waren hun kudde aan het goede en aan het bewaken, een beetje buiten Bethlehem. Het is Lucas die het ons vertelt. Hij schrijft: Heet is u een redder geboren, Christus de Heer. Dit zal voor u een teken zijn. Ge zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Wie had dat nu in Gods naam kunnen en durven vermoeden? De Messias, de lang verwachte, een kind, en dan nog gelegen in een kribbe. In het Grieks staat er zelfs nog een minder gezellig woord. Voederbak. En Lucas voegt daar nog heel laconisch aan toe. Want er was voor hen geen plaats in de plaatselijke herberg. Ook ik persoonlijk kan er niet van over, als ik die tekst lees en bemediteer. Want dan denk ik, misschien dat wat jullie ook nu aan het denken zijn, waar is nu in Gods naam die goddelijke heerlijkheid waarover Paulus het had in zijn brief aan de Joden? En waar Jesaja en Jeremia en al die grote profeten het over hadden? Waar zijn die vele dienaars? Waar die schallende trompetten en bazuinen? Waar de reporters van een televisie? Ik kijk om mij heen en langs geen kant zijn ze te bespeuren. Van enige mediabelangstelling is er geen sprake. Het is dan ook geen prinsje dat in die stal geboren wordt. Een opvolger van een koning. Het was een jongetje als zoveel pasgeborene. Op het eerste gezicht toch. Op het eerste gezicht. Want wij gelovigen, wij weten natuurlijk al lang dat het een heel, heel bijzonder kind was. Maar toen waren het er maar een paar die het gezien en opgemerkt hadden. Slechts enkele eenvoudige. Ik noem ze even. Op de eerste plaats enkele eenvoudige herders uit de omgeving. En eigenaardig ook enkele magiërs, wijze vanuit het Verre Oosten. Zoals Abraham in lang vervlogen tijden hadden ook zij hun huis en hun kroost verlaten om een teken aan de hemel te volgen. Het werd hun geloofs- en levensster. En het licht van die ster bracht hen, na heel wat omzwervingen, tot bij het pasgeboren Jezuskind. Net zoals die oliepitjes deden, daar hoog in de bergen. Jaren later zal Jezus aan zijn leerlingen toevertrouwen, zoals het ging in de dagen van Noach, Noé. Zo is het ook geschied bij de geboorte van de Mensenzoon. Niemand, of bijna toch niemand, had het in de gaten. Geen mens had het gezien. Laat staan, voorzien. En enkele jaren later diende de evangelist Johannes zelfs vast te stellen. Ik heb het u al gezegd. Jezus kwam bij de zijnen, maar de zijnen ontvingen hem niet. Voor velen is het nog niet eens een uiting van slechte wil. Ze zien het gewoonweg niet. En dat verplichtte Jezus juist in het evangelie van Matteüs te zeggen: het was in de tijd van mijn geboorte niet anders dan bij de zondvloed. Niemand van de Israëlieten merkte toen het teken van God, het teken van Yahweh, op. En nochtans, het water viel met bakken uit de lucht. Rivieren doorbraken hun oevers. Het was een zondvloed als geen ander. Alleen, niemand, geen mens, merkte iets bijzonders op. Slechts Noach zag het teken. En hij handelde. Hij stapte in de ark en van elke dierensoort nam hij een koppel mee. En ondertussen steeg dat water maar en bleef het stijgen. En niemand van de Israëlieten hadden het in de gaten. Van hen zal Jezus dan ook later zeggen: zij bleven eten en ze bleven drinken. Ze trokken naar hun veld of gingen zoals altijd werken. Men huwde en gaf ten huwelijk. En geen mens, maar dan ook geen mens, dat merkte dat de tijd van de Heer was aangebroken. Geen mens besefte het, geen Israëliet had het in het oog. Dat zij eigenlijk bevoordeligde in een beslissende tijd leefde. Een beslissende tijd. Even onopvallend en even weinig spectaculair, zelfs zonder maar oog voor te hebben, verliep de geboorte van Jezus. Ik herhaal, zonder de minste belangstelling. Ook niet dus in de tijd van Jezus zelf. De Romeinen, die hadden hun handen meer dan vol met een opstandig en moeilijk te onderwerpen Joodse volk. En koning Herodes, die had ook volop werk aan de winkel. Hij diende al zijn tijd te steken in het beveiligen en het bestendigen van zijn machtsterritorium. En het Joodse volk, die waren zich volop aan het klaarmaken voor de reis naar de plaats die hun was toegewezen om zich te laten registreren voor de grote volkstelling van keizer Augustus. Zelfs de middenstand had meer dan ooit zijn handen vol. Iedereen moest zich kunnen onderdak krijgen en te eten. Maar ondertussen had niemand iets in de gaten. Geen kat besefte dat er iets bijzonders, iets heel belangrijks te gebeuren stond. Een gebeurtenis die de geschiedenis van de mensheid van aanschijn zou doen veranderen. Een gebeurtenis ook die de relatie tussen God en de mens ingrijpend zou wijzigen. Zei Jezus niet bij de aanvang van het laatste avondmaal: als ik, jullie Heer en Meester, jullie de voeten heb gewassen, dan behoren ook jullie elkaar de voeten te wassen. Voorwaar, ik zeg jullie, een dienaar staat niet boven zijn meester. Het zijn woorden die Herodes, koning Herodes, bij de komst van de wijze zeker niet had willen horen. Gelukkig voor de hoge priesters rondom hem, hebben zij toen uit voorzichtigheid maar een andere tekst naar voren geschoven. Een tekst die hen niet in gevaar kon brengen. Het was een verre voorspelling, en dan nog van een kleine profeet, Mischa. Maar hij schoot wel met zijn tekst recht in de roos. En gij, Bethlehem, land van Juda, gij zijt geenszins de geringste onder de vorsten van Juda, want uit u zal een vorst voortkomen, die herder zal zijn over mijn volk Israël. Maar goede vrienden, zelfs van die woorden schrok koning Herodes zich een bult, want die woorden pasten ook niet in zijn levensfilosofie. Hij was er dan ook niet goed van. Maar wat lezen we in het evangelie? De koning was ontzet. En wat verder lees ik? En gans Jeruzalem met hem. Feilloos voelde Herodes aan dat dit koningskind voor hem een levensgrote bedreiging vormde. En niet alleen voor hem persoonlijk, maar vooral ook voor zijn koningschap. Hij voelde zich niet meer of minder als belaagd in zijn macht. En die koninklijke macht wilde hij voor geen waarom uit handen geven. Niets zou hem daarvan kunnen weerhouden. Zelfs geen kindermoord. Maar ondertussen besefte niemand, koning nog volk, dat die nieuw geboren koning geen vorst wilde zijn zoals Herodes er een was, en zoals zoveel andere machthebbers van die tijd. Maar spijtig genoeg zijn er heel wat ook zo in onze tijd. Nee of te nee. Zo iemand wilde hij niet zijn. Wie wilde hij dan zijn? Hij wenste een herder te zijn. Een leidsman. Iemand die alles over heeft voor zijn volk. Die er zelfs zijn eigen en persoonlijk leven voor veil heeft. Maar dan stel ik me toch de vraag, hoe begin je in godsnaam, zelfs als je God zijt, aan zo'n opdracht? Wel, op een voor de mensen haast niet te geloven manier. Wat iemand had daar ooit aan durven denken. Hij laat zijn eigen goddelijke zoon mens worden. Mens met de mensen. In alles aan hen gelijk, behalve in de zonde. Wel nu, dit haast niet te geloven zelfgave wordt zichtbaar doorheen het kerstgebeuren. En daar heeft God geen uiterlijk spektakel voor nodig. Wel een voldragen werken, een voldragen geloof, en dat in de diepte van de wezenskern van elke mens. Hij wil de mens vanaf het allereerste begin en stap voor stap klaarmaken hoe deze, met die ongewone en onbegrijpelijke liefde van hem, dient om te gaan. En daar had hij, je kunt het niet geloven, een ongelooflijk gebaar voor in petto. Een geschenk dat alleen in de hemel voorhanden was. Alleen in de hemel. Zijn bloedeigen zoon.
Zo lief had God de Vader ons, dat Hij zijn eigen Zoon zond, tot heil van ons gebroken hart, omdat Hij ons zo kostbaar vond. Jezus bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht.
O, ziet de mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen, beschaamd hoor ik mijn eigen stem, hem loochenen en smaden. Het
En tot zover deze catechese over Kerstmis door priester Arthur Janssens. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe en een gezegende kersttijd.